Goedemorgen, u bent rechtstreeks verbonden met het gebouw van Vrijzinnige Wassenaar. Het is 10:55 en over 5 minuten zal de uitzending beginnen van deze dienst. Onder leiding van Jan-Tom Schneider. Het is een familiegebeuren vandaag, daar kom ik nog nader nog wel op terug. En ook met de muzikale medewerking is in de zeer vertrouwde handen van Ellie Rother. Goedemorgen, luisteraars en luisteraarsters in deze dienst van Vrijzinnige Wassenaar vanuit het kerkgebouw. Vrijzinnige Wassenaar aan de Lange Kerkdam, hier ook vanzelfsprekend in Wassenaar. Vandaag zal voorgaan dominee Janton Schneider en de muzikale begeleiding is in de vertrouwde handen van Ellie Rote. Ik begin en ik ben Evert Schneider en ik ben uw digitale gastheer vandaag. Leidsman is natuurlijk Janton Schneider, dat is een familiegebeuren. En ik begin met een gedicht voor te lezen van Inge Gerhard, dat u vindt op het kerkenpad in de richting van ons kerkgebouw. Zondagmorgen. Het licht begint te wandelen door de huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. Zoals gebruikelijk, eerst een paar korte, maar zeer verheugende mededelingen namens het bestuur. Eerst even over de collecte, altijd belangrijk natuurlijk, zeker als oud-penningmeester zie ik dat zo. Het is nog één keer zullen we collecteren voor de nieuwe apparatuur hier in de kerkzaal. En dan het meest verheugende bericht. Volgende week is het mogelijk dat 30 mensen deze dienst bijwonen. En het bestuur zal u zeer nauwkeurig en nauwgezet de werkwijze toekomen waarop u moet opgeven. En die berichten zullen u bereiken in de loop van de volgende week. We maken dus volgende week zondag op 12 juli een nieuwe start. Meer mensen in de kerk. Er zijn kosten nog moeite zijn gespaard om uit te rekenen dat er precies 30 man in de kerk kunnen. Instructies hierover op de site en de nieuwsbrief die volgende week uitgaat. En ook deze week weer bloemen op de stoep. U weet nu allemaal wel wat dat in grote lijnen betekent. Janton Schneider is onze voorganger. Achterneven zijn we. Dus een soort van familiegebeuren hier. We hebben elkaar nog nooit in deze setting ontmoet. Heel vaak in totaal andere situaties. Je bent hier vaker geweest, dus ik ga je niet vragen of je het leuk vindt om hier te komen. Want dan ben je zo beleefd dat je daar natuurlijk ja op gaat antwoorden. Dus wat ik je wel wil vragen is, Janton Schneider, krijgsmachtpredikant buitendienst, sinds kort hè, buitendienst. Misschien is het goed om iets te vertellen. En wij weten dat allemaal, de trouwe luisteraars weten dat wel een beetje, maar het is altijd goed om het nog een keer te horen over je werkzaamheden binnen de dienst.
Evert, dank je wel. Het is fijn om hier weer te zijn. Ik vind het ook een genoegen om twee keer per jaar hier in deze prachtige kerk en deze prachtige gemeente te mogen voorgaan. En vaak is dat op deze eerste zondag in juli. Heel kort, altijd na Veteranendag. Vaak vertel ik dan ook in jullie iets over ontmoetingen met veteranen die ik dan net gehad heb. En dit jaar loopt alles natuurlijk zo anders, omdat we heel veel gepland hadden staan in het afgelopen jaar. Allemaal in het teken van 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En alles is anders geworden. Dat neemt niet weg dat er ontmoetingen zijn geweest. Ik zal daar ook straks in de overdenking wat over vertellen. Voor mij persoonlijk was het ook wonderlijk, omdat ik na 30 jaar bij Defensie met stille trom moest terugtreden, zeg maar. Gewoon omdat ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikte bij Defensie, met 59. Maar het betekende ook dat heel veel ontmoetingen niet door zijn gegaan. Heel veel partijen, heel veel herdenkingsmomenten. Niet doorgingen. Dus ik ben blij dat we weer wat meer onder de mensen kunnen zijn. En wat meer stil kunnen staan bij momenten die belangrijk zijn. Zoals vandaag de kerken stilstaan bij 25 jaar na de val van de enclave Srebrenica. Waar Dutchbed 3 toen vertegenwoordigd was namens de Nederlandse krijgsmacht. Ik zal daar ook in de overdenking wat meer over zeggen. De kerken hebben daar ook een tekst bij gekozen uit Lucas. Dat zal ik straks ook wat toelichten. En verder is het een genoegen om deze dienst, en dat is de tweede keer dat ik dat bij jullie mag doen, te beginnen met een popsong. Ooit hebben we Cat Stevens gedraaid, Morning Has Broken. En deze keer heb ik gekozen voor een prachtig lied van Labissifre, Something Inside So Strong. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde, was het in een gezelschap van mensen die aan het verwerken waren, iets wat in hun leven gebeurd was. En een prachtige zinnetje van hem, I thought that my pride was gone. En ik heb ook zien gebeuren in dat gezelschap dat mensen toch weer iets kregen om trots op te zijn. Maar als je terugdenkt aan de jaren waarin dat lied geschreven is, de jaren 80, ging het natuurlijk om Mandela. Het ging om de zwarten die onderdrukt werden. En ook dat brengt ons weer heel sterk terug bij de afgelopen maanden waarin rassenconflicten weer opleiden. Dus ik zou voorstellen, laten we luisteren naar Labissifre, Something Inside So Strong.
Terwijl we wachten op de muziek, Jan-Tom, praten we even rustig door. Ik heb altijd een heel klein beetje kunnen meevoelen wat je mee hebt gemaakt, maar ook maar een heel klein beetje. Ik zat in de luchtmacht in de jaren 66, 67. En daar waren toen nog heel veel mensen die van het 322 Squadron, mijn grote baas, de commodore Mulder, was de commandant van. En als er feestjes waren en er werd alcohol gedronken, dan ging het echt los. Dan kwamen de moeilijke verhalen, tranen. Wij namen de sleutels in. We waren met 3 dienstplichtigen op de staf in Arnhem. Commando luchtmachtopleidingen. En we namen de autosleutels in. Dat de mensen niet met de auto teruggingen. We wisten dat de Maarsoussee op de loer lag. En ook droevige verhalen allemaal. Geweldig veel gewonde mensen. Misschien horen we heel voorzichtig de muziek komen. Na de muziek, Jan-Tom, wil je praten over een stuk uit het Oude Testament, de Klaagliederen. Zegt mij heel weinig, heel weinig. Maar misschien is het goed als je daar nu alvast wat van vertelt.
Dat is goed. Ja, het is misschien een niet zo vaak gelezen Bijbelgedeelte. Maar laten we eerst luisteren naar muziek.
That my pride was gone. Oh no,
Soms wat moeilijk te verstaan, maar ik haal er één zin uit het lied dat ik nog nooit gehoord had. En dat is, you can decide to turn away your face from me. En dat is misschien wel waar het om gaat. We doen dat zelf ook natuurlijk, soms. En dan schaam je je soms ook wel. En dat gebeurt ook tegenover ons. En dan toch sterk van binnen zijn. Okay. Nu over de klaagliederen.
Ja, dat is een mooi bruggetje, Evert, want dat is ook denk ik wel waar ik graag straks nog wat meer over zou willen zeggen. Klaagliederen maakt misschien de indruk, als we het over de eerste lezing hebben, één grote jammerklacht. Het eerste woord van dit Bijbelboek is ook ach. En er is ook alle reden voor, omdat in de 6e eeuw voor Christus Jeruzalem en de tempel verwoest werden door de vijand. Dat is niet alleen maar waar het over gaat. Het stukje dat ik wilde lezen is een zoveelste poging van de mens om ervoor te zorgen dat hij iets snapt van het kwaad. Dat hij iets snapt van wat de wereld overkomt, wat we doen met elkaar, de plek van God daarin. Eén grote cocktail waar we misschien elke dag wel mee gestreden hebben en strijden. Ik lees het graag. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, toont hij ook barmhartigheid. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste. Dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt. Zou de Heer het niet zien? Wie is het die spreekt? En het is er. Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed, zowel als kwaad? Wat klaagt een mens, zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden. Tot zover deze lezing uit het Oude Testament.
Dankjewel, Jan Tom. De voorzitter heeft ondertussen, ze is altijd zo attent natuurlijk, hè? En ook nu weer, de kaars aangestoken. Dit ter geruststelling van alle luisteraars ook. Ellie zal voor ons spelen. En ik moet het even goed voorlezen natuurlijk, want ik ben niet zo'n muzikant. Van Fauré, Cantique de Jean Racine. Thank you. Jan Tom Schneider, onze gastpredikant van vandaag. Ik zal nog even teruggaan. Jan Tom Schneider, onze gastpredikant van vandaag, zal zo dadelijk lezen uit het Nieuwe Testament, Lucas 6, versen 36 tot 38. Daar staat die hele beroemde zin in, die ik nooit helemaal goed begrepen heb, maar daar zal hij zonder twijfel zijn licht over laten schijnen. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld zal worden. Je krijgt dus een prijs, als je niet zelf oordeelt. Je wordt beloond. Je krijgt een beker. Ja, je doet iets voor jezelf. Je doet iets voor jezelf. Eigenlijk had voor mij de zin gewoon moeten eindigen. Oordeel niet, punt. Kan je daar wat meer over zeggen?
Daar ga ik straks nog wat dieper op in. Je zou kunnen zeggen dat in dit gedeelte van Lucas de leerlingen bouwstenen meekrijgen voor het leven. En zoals we dat wel weten, mensen die de Bijbel volgen, we worden altijd verrast en vaak op het verkeerde been gezet. Door wat we vermoeden dat er staat. Door de raadselen omhuld bij de teksten. En graag vertel ik er straks iets meer over. Ik lees het eerst en dan laten we de woorden even in de lucht hangen. Onderwijzingen van Jezus aan zijn leerlingen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot zover deze lezing uit Lucas. En we zingen samen een lied. En dat zijn de eerste twee versen van het lied 657. Na de overdenking luisteren we naar Preludium in D klein van Bach. Ook wij thuis zijn natuurlijk maandenlang in huis geweest. U zult dat allemaal herkennen. Een kleine wereld wordt het dan. Een paar mensen in een paar kamers en veel intimiteit met elkaar delend. Maar soms ook wat schurend met elkaar. Kleine dingen waar je bij elkaar op gaat letten. En zoals dat ons ook overkwam, we zagen steeds meer in huis waar we ons over verbaasden. Scheuren in de muren die ons nog niet eerder waren opgevallen. Scheuren in de kamer bij de kant van de tuin. En we realiseerden ons ineens heel sterk: dit huis is gebouwd op het zand. Het huis begint aan één kant in te zakken. En we waren wat ongerust geworden. Hoe zit het eigenlijk met het fundament onder ons huis? We lazen uit Lucas. En iets verderop in het volgende hoofdstuk uit het evangelie naar Lucas zegt ook hij het. Zorg ervoor dat je huis gebouwd is op een rots. Zorg ervoor dat je een goed fundament hebt en dat je het huis van de wereld bouwt op stevigheid. Hij reikt ons ook vandaag in deze gelezen woorden een fundament aan. Onverwacht misschien deze woorden, maar het komt erop neer dat hij zegt, bekende woorden voor ons: heb uw vijanden lief als uzelf. Wees barmhartig, zoals uw God dat is. Wees zoals God voor ons is, naar elkaar. En ik moet dan altijd bij deze woorden denken aan een collega van mij die tijdens zijn uitzending bij de luchtmacht in Afghanistan voor de dienst 3 kaarsen aanstak. De eerste kaars is voor ons. De tweede kaars brandt voor onze mensen thuis. En de derde kaars steek ik aan voor de Taliban. De derde kaars brandt voor de vijand. Mensen waren daar wel eens verbaasd over en soms zelfs boos. Hoe kun je nou licht laten schijnen voor de vijand? De reden waarom wij hier zijn en waarom wij hier vechten. En hij zei iedere keer weer in zijn dienstjes, in zijn dienst te velden: maar dat zijn ook mensen. Ze doen dingen die we misschien niet onderstrepen en onderschrijven. Maar het zijn wel mensen. En Lucas zegt daarover eigenlijk tussen de regels door dat liefhebben geen toestand is, geen manier van zijn, geen voornemen in een wachtkamer. Nee, liefhebben draait juist om actie, om daden. En heel vaak om het zetten van de eerste stap. Zoals heel letterlijk in zijn beleving het lessen van de dorst van de vijand. Het stillen van de honger van de vijand. Het niet vast blijven zitten in vijands denken. Want dat volk is altijd verkeerd. En dus zijn de kinderen van dat volk ook verkeerd. Maar het durven verbinden met de mensen. Zijn zijn immers zoals wij ook zijn. Het wordt door Lucas verder uitgewerkt in 4 actieve stappen. We hebben ze gelezen. Niet oordelen. Niet veroordelen. Maar loslaten staat er eigenlijk, vertaald als vergeven. Loslaten van de andere mens. En geven. Net zo royaal als jou in jouw leven gegeven is, geef zo royaal aan anderen en je zult merken dat het heel veel oplevert. Het is een overtuiging die gebaseerd is op deze 4 bouwstenen, waardoor het huis dat wereld heet sterker moet worden. Niet afwachten, maar de eerste stap zetten. Je kunt je voorstellen dat dit een ongelooflijke omkering van gedachten kan opleveren. Toen en ook nu. Maar ook nog in de jaren van het Oude Testament zijn er genoeg voorbeelden. Ik noem er 1. Op het moment dat koning Saul zijn jongere landgenoot David maandenlang achtervolgde omdat hij bang was voor de populariteit van deze jonge man. Hij merkte dat zijn eigen populariteit afnam, wist zich daar geen raad mee dan alleen de jonge David te achtervolgen, waar die ook maar was, in een poging om hem dood te maken. En jullie kennen misschien wel dat prachtige gedeelte waarin Saul zijn behoefte moest doen midden in de dag en een grot opzocht om dat te doen. En laat dat nou net de grot zijn waar David met zijn mannen zich schuil hield. En ze zagen dat gebeuren, dat de koning zijn koninklijke mantel optilde en ging neerzitten en hurkte in de grot. En David was zo snel en slim om een slip van de jas van Saul af te snijden en hem later buiten de grot deze voor te houden en te zeggen: majesteit, ik deed u zo net niks. Waarom vervolgt u mij dan? David zette de eerste stap in een poging te verzoenen en Saul tot inkeer te brengen, en het werkte, zegt Samuel in zijn boeken. Ik moet er iets aan toevoegen over die 4 stappen die je zou kunnen zetten als mens naar een ander toe. Er wordt ook iets van realisme aan ons voorgesteld. Kijk, we bieden onze hand aan, we reiken de ander de hand en we proberen verbinding te leggen met de ander. En als dat geen resultaat oplevert, dan doen we het nog een keer. Maar dan is er ook tijd voor realisme. Ook dat is doorgedrongen in de Joodse gedachten over de vijand. Daarna richten we onze blik op anderen, op een nieuw doel, op een ander project. Dus er is iets van realisme. We doen het nog een keer en dan richten we onze blik verder. Ik dacht heel sterk aan deze beweging toen ik eerder ook alles in een dienst elders sprak over het prachtige verhaal Het Adres, geschreven door Marga Minko. Heel kort gezegd komt het hierop neer. De moeder van Marga had in de oorlogsjaren 1942 eens een keer gezegd: je moet 1 adres zien te onthouden, want daar woont een mevrouw die op al onze kostbare spullen zal passen in de tijd dat wij er niet zijn. En mocht een deel van de familie niet terugkeren uit de oorlog, weet dan, Marga, dat onze spullen op dit adres door haar bewaard worden. En in het korte verhaal, het adres, vertelt Marga naar waarheid hoe zij in 1945 de trein nam naar Amersfoort en aanbelde bij dit bewuste adres dat zij nooit vergeten was. Een mevrouw, de bewuste mevrouw, deed de deur op een kier, keek naar buiten, schrok zichtbaar dat daar Marga stond. Eerst ontkende zij dat ze haar kende en toen zei ze: ben je dan teruggekomen? Ja, ik ben als enige teruggekomen uit de oorlog. Weet u nog dat u de spullen meenam, koffer voor koffer, uit ons huis? Ja, maar er is niets meer van over. Er is helemaal niets meer van over, was toen haar reactie. En Marga liet het daar in eerste instantie bij. Ze liet los. Maar een tweede keer wilde ze toch nog wel proberen en aanbellen. En toen deed de dochter open van deze mevrouw. Onschuldig, van niets wetend, gastvrij. Wil je een kopje thee? En ze liet Marga binnen. En Marga nam plaats aan de tafel in de woonkamer. In een kamer die voor haar aan de ene kant vertrouwd was, vanwege alles wat ze herkende in die kamer, schilderijen aan de muur, porselein op een kastje, zilveren lepeltjes bij de kopjes en het tafelkleed waar ze met haar handen op voelde naar het vertrouwde brandgat dat er inderdaad in zat. En ze zei er niets over. Ze dacht: dit meisje is onschuldig. Ik ga haar niet belasten met het verleden, met mijn verleden. En ze laat los. Ze besluit los te laten, alles achter te laten. En het laatste zinnetje van dit korte verhaal is: ik heb al die spullen niet nodig om door te kunnen gaan met mijn nieuwe leven in Amsterdam. Ze kreeg de PC Hoofdprijs voor haar werk, voor haar levenswerk, altijd draaiend om die oorlogsjaren. En ik zeg er nog even bij dat de voorzitter van de jury van harte haar die prijs toekende, maar toen deze in gesprek ging met Marga Minko en haar dochter, erachter kwam, nota bene, dat het zijn eigen grootouders waren die in dat huis woonden. En dat het zijn eigen grootmoeder was die al die spullen had onthouden aan Marga. Een onvoorstelbare wending in de geschiedenis, 74 jaar na de oorlog. En voor het eerst is toen het boekje opnieuw uitgegeven, het adres, met daarin het echte adres en de echte naam die hoort bij het nummer in de straat als soort van rechtvaardiging. Hoe ga je om met het verleden? Actueel op deze dag, aan het begin van een week waarin veel militairen stilstaan bij hun aanwezigheid in de enclave Srebrenica, 25 jaar geleden. Ik noem u er twee. Voor hen is het nog steeds een actuele kwestie. De enclave waar in VN-verband Nederlandse militairen werden gestationeerd, omdat het voldoende zou zijn dat zij alleen maar die enclave zouden bewaken waar Bosnische moslims zich hadden verzameld tegenover oprukkende Bosnische Serviërs. Dat ging tijdens Dutchbat 1 goed. Dat ging tijdens Dutchbat 2 ook goed. Maar tijdens Dutchbat 3 rukten de Serviërs meer en meer op. En toen bleek dat de Nederlandse militairen onvoldoende bewapend waren en onvoldoende bemand waren om die bescherming nog langer te kunnen bieden aan de Bosnische mannen, vrouwen en kinderen die ze probeerden te verdedigen. En ik sprak Kees hierover, die zei dat hij de treinen had geladen met al het materieel in de richting van Bosnië om zijn mannen goed te bewapenen daar in de verte. Totdat een commissie van de Tweede Kamer langskwam om mensen uit te zwaaien en te zeggen van ja, maar dat wat jij daar net hebt geladen met jouw mannen, Kees, dat is oorlogstuig. En onze mannen gaan toch helemaal geen oorlog voeren. Die gaan peacekeepen. Ze gaan alleen maar ervoor zorgen dat deze mensen, deze moslims, veilig zijn. En daar heb je helemaal geen oorlogstuig voor nodig. Wij als Nederland gaan niet oorlog voeren. En hij kreeg opdracht om de trein weer te ontladen. En marginale hoeveelheden mee te sturen voor de mannen in de verte, waar ze uiteindelijk dus niets mee konden. Dat is Kees. En Kees is nog steeds woedend op de Nederlandse overheid. Ook al zijn we 25 jaar verder. Iedere blauwe envelop die op zijn deurmat landt, scheurt hij doormidden. Ieder telefoontje van de Belastingdienst of welke overheidsinstantie dan ook, hangt hij onmiddellijk op. Hij kan hen niet meer vertrouwen. En ik sprak Hans, die in Bosnië was en die zichzelf niet kan vergeven voor het feit dat iedereen van hem vindt, nog steeds de dag van vandaag, dat hij meer had moeten doen dan hij gedaan heeft. Hij heeft zoveel moeite met de oordelen van de samenleving en met de meningen die er zijn ontstaan. En dat niemand echt luistert naar hem omdat hij niets kon doen. En hij zegt, ik weet het wel dat ik niet schuldig ben, maar aan mijn schuldgevoel kan ik niks doen. Ik kan mezelf niet vergeven. Zij waren ingezet in dienst van de gedachte om te werken aan een betere wereld. Een safe haven. De aarde als gezamenlijke woonplaats voor iedereen. En wat ze wel doen, deze twee, Kees en Hans, is iets compenseren. Ze bouwen huizen voor mensen in Bosnië. Ze rijden kleding er naartoe. Ze spreken mensen van alle partijen. En ze horen elk jaar opnieuw dat de Nederlanders niets kwalijk wordt genomen. Het helpt een beetje deze menselijkheid over en weer. Ach, zou ik willen zeggen. We hopen dat zij en dat wij allen iets van barmhartigheid mogen geven en mogen ontvangen. Wanneer de ene mens de andere mens ontmoet. Amen.
staan op het punt om afscheid te nemen van deze dienst en van onze gastpredikant Jan Tom Schneider. Nog eventjes heeft het bestuur gevraagd om nog de puntjes door te nemen. En ik zie de voorzitter gelukkig naar mij glimlachen. Gebeurt niet altijd. Nog één keer deze zondag het doel van de collecte, de extra collecte, zo mag je zeggen, voor de verbetering van de geluidsapparatuur. Volgende week, 12 juli, is er een dienst. Er zijn deze diensten afgelopen. Dan mogen we met 30 man in totaal in de kerk zitten op 1,5 meter afstand. En u moet zich opgeven voor deze dienst. En hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan, dat leest u. Daarvan krijgt u bericht van het bestuur in de komende week. Dat geldt ook voor bloemen op de stoep. Dezelfde actie is dat als de vorige keren. Ik wil nu alvast Jan Tom Schneider bedanken. Hij zal zo dadelijk een gedicht voorlezen van zijn collega krijgsmachtpredikant Charissa Meeuwenoord. Ten zegen, om het even 19e eeuws te zeggen. Ik wil Ellie Rothe bedanken, het bestuur bedanken, in het bijzonder Paul. Dank voor alle technische ondersteuning. Zonder Paul Torissen geen dienst, zo simpel is het. Jan Tom.
Het gedicht heet Als je alles van me wist. Zou je van me houden als je alles van me wist? Het was een andere wereld, een andere moraal, een andere ik. Ik heb dingen gedaan die het daglicht niet verdragen. Dingen die ik het liefste vergeet, maar die telkens weer in mijn herinnering opdagen. Ik koos onder de druk van dat moment. Ik kon niet anders, dacht ik. Maar later sloeg de twijfel toe. Ik voel me zo alleen. Niemand weet hoe het was. En ik kan het ze niet vertellen, ook aan jou niet. Ik verberg mijn pijn, mijn schaamte, mijn verdriet. Soms vindt het zijn weg naar buiten in de vorm van boosheid. En dan maak ik alles om me heen kapot. Dan doe ik je pijn. Jij die me zo dierbaar bent. Ik zou je alles willen vertellen, maar kun jij het aan? Blijf je bij me? Of zal je gaan? Zou je van me houden, ook als je alles van me wist?